Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ja, mensen, dit is deel 2 van het gesprek dat ik had met Micha Wertheim. De vorige aflevering van deze podcast, Pep Talk, is dus deel 1 van het gesprek dat ik had met Micha Wertheim. En die aflevering heeft de titel Melk in je koffie. En als je die aflevering hebt geluisterd, weet je waarom. En dan weet je ook dat we in het vorige deel het er onder andere over hadden dat Micha zich heel hard maakt voor dat theater een morele vrijplaats is, volgens hem. Daar had ik nog een paar vragen over, betreffende ironie. Dus daar gaan we het in dit deel over hebben. We gaan het hebben over dat amorele zaken ook soms heel leuk zijn. We hebben het over zijn vertrouwen in het publiek en over zijn voorstellingen ergens anders en iemand anders. Dit is dus deel 2 van het gesprek dat ik had met Micha Wertheim en heeft de titel Wat ga je morgen doen? Maar het moeilijke bij theater is dat heel veel mensen die ironie vaak niet zien. Er was bijvoorbeeld, dat vond ik een mooi voorbeeld. Ik weet nog de eerste keer dat ik met ironie werd geconfronteerd was toen, als een klein jongetje, luisterde ik naar de voorstelling Heist van Theeuwen en Smeenk. En daar zit een stuk in dat Hans Theeuwen die wil dan bij een racistische vereniging horen. En dan Ronald Smeek, die zegt dan, nou, dan gaan we gewoon even beginnen we met boterhammen. En dan zegt hij, ah, oh, maar die smeer ik zelf altijd wel. En dan wordt hij zeg maar overtuigd om daarbij te horen. En uiteindelijk gaan ze samen dansen. En toen weet ik nog dat ik tegen mijn zus zei, maar dit gaat over iets naars. Namelijk, dit zijn racistische mensen. Dat is toch niet goed? Want dat had ik natuurlijk geleerd. En toen zei mijn zus, ja, maar met dit stukje laten ze eigenlijk zien hoe dom racisme is. Dat is dus.
Nou, niet alleen hoe dom racisme is, ook hoe leuk het is.
Hoe leuk.
Kijk, ja, nee, maar dat is natuurlijk. Het is hartstikke lekker om racistisch te zijn. Het geeft ongelooflijk. Kijk, dat bedoel ik met een soort. Dat is de ongemakkelijke waarheid. Mm-hmm. Ik moet opeens denken aan. En dan ga ik daarna uitleggen waarom het zo leuk is om racist te zijn. En
bewaar dat maar
Louis
voor het
C.K.,
laatst.
Om maar eens iemand nou, van onbesproken gedrag ja. te noemen. Louis C.K. die had in zijn serie, die ik eigenlijk altijd nog beter vond dan zijn stand-up, had hij altijd iets wat ik, en ook in zijn stand-up, waar ik zelf weinig mee had. Namelijk dat hij dan over straat liep en dan gewoon alleen zei, kut, fuck, I just jerk myself off. Hij moest dat dan allemaal van dat soort dingen zeggen.
Ja.
En dat luchtte hem gewoon heel erg op. Omdat dat dan heb je het maar gezegd, dat mag niet en dan ben je het kwijt. Zoals ik wel eens op de fiets bij mezelf denk, goh, ben ik lekker naar de wc geweest. Het is er allemaal uit. Dat zeg je nooit tegen iemand. Van nou jongen, ik kom net van de wc af. En dan is het lekker om dat even te zeggen.
Ja.
Maar het is ook niet heel interessant om iemand daarmee lastig te vallen. Ik vond dat nooit het interessantste aan zijn show. Maar ik snapte wel dat blijkbaar was dat voor hem heel bevrijdend om dat gewoon zo nu en dan eventjes te zeggen. En dat is wat hij liet zien.
Ja, en iets zeggen wat eigenlijk niet mag.
En iets zeggen wat eigenlijk niet mag. Nou. Het is natuurlijk, als je terecht op je woorden moet letten in het leven. Ik vind het ook heel vervelend als mensen grappen maken en hard lachen van, ik kan toch alles zeggen over Joden waar jij bij bent. Daniel, die zat bij jou in de uitzending. Mm-hmm. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja, dan komt er iemand met zo'n Auschwitz loopje het podium op.
Oh ja.
En
nee, de publiek.
Het publiek loopt met een Auschwitz loopje. Ik weet niet, in mijn in mijn opvoeding is een Auschwitz-loopje echt iets heel anders.
Ja.
Maar ik snap dat bij jullie helemaal niet, daar ging het niet over en zo. Dan zou je kunnen zeggen, mij ontgaat ironie. Ja, die ontging mij, omdat mijn associatie heel anders is. Maar goed, ik denk ook van, ja goed, dan is dat niet eens een kunstwerk waar ik naar zat te luisteren, maar gewoon naar een gesprek. Maar dan denk je, nou ja, goed, ach, dat is even lekker blijkbaar om te zeggen, omdat ze ook wel voelen dat is iets wat je niet hoort te zeggen. Ja. En daardoor voelt het een beetje samenzweerderig. Dat hebben we dan even gezegd. En als ik dan al gekwetst ben, dan ben ik door het feit gekwetst dat ik me opeens realiseer dat de dingen die voor mij heel gevoelig liggen, blijkbaar voor jullie minder gevoelig liggen. Maar dat is niet een heel grote verrassing natuurlijk. Want dingen die voor jou gevoelig liggen, zijn voor mij niet gevoelig. Want ik weet niet, Daniel had het daarna namelijk, het Auschwitz-loopje was heel leuk. En daarna zei hij dat, het N-woord of zo, hij ja. sprak er niet eens uit. Dat zou hij nu niet meer gebruiken, want dat is heel beladen geworden. Ja. Oh, nou, ik hoorde je net Auschwitz zeggen.
Dat
maar
is voor
prima.
Jou, ja.
En daarom denk ik van ja, daarom ben ik ook heel terughoudend met, ja, je mag bepaalde woorden niet zeggen. Je mag wat mij betreft best iets doen over dat je die woorden niet zegt. Maar wie weet kan iemand mij met dat woord nou net dat zeggen, waardoor ik opeens iets voel. En het is heel fijn. Als je vloekt, is gewoon bewezen dat als mensen hun hand in koud water houden,
en ze vloeken, dan houden ze het langer vol.
Dan houden ze het langer vol. Ja. Dus het is, en vloeken mag niet.
Ja.
Nou, en racisme is ook nog eens een keertje lekker, omdat het je heel erg het gevoel geeft van, we hebben het over iemand anders en dat ben ik niet.
Mm-hmm.
Ja. En dat betekent niet dat het goed is. En het is ook heel goed om erop te reflecteren. Het is ook niet. Maar er is een Engelse comedian die ik echt fantastisch vind, maar waar ik me ook heel ongemakkelijk bij voel. Jerry Sadowich.
Mm-hmm.
Die staat in Edinburgh altijd. En nou, die is nooit op tv, zijn geen podcast van. Dat zou ook niet kunnen. Zodra wat hij in het theater zegt op internet verschijnt, dan is gewoon fatwa, dan is hij dood. Dan heeft die man gaat alleen maar over grenzen heen. Je weet niet wat je hoort. Ik heb ook. Soms zit ik ook alleen maar met mensen lopen. Ook weg, zijn woedend.
Ja.
En ik moet er altijd heel erg om lachen. Ik snap ook best dat sommige mensen er niet om kunnen lachen. Echt, maar ook over mijn grenzen heen. Hè? Maar er zit iets heel bevrijdends in. En ik word er ook wel vrolijk van dat er zo iemand is die dat is. Het is een goochelaar. Je doet goocheltrucs. Het is zo wonderlijk.
Heb je er ook over geschreven, toch?
Nee, nooit over geschreven, maar Stuart Lee heeft er wel over geschreven. En die is ook wel fan van hem. Terwijl hij Stuart Lee ook helemaal, maar echt op een manier die echt over alle grenzen heen gaat. beledigd, maar echt op een manier. Maar op een manier die voor mij, die ik bijzonder vind. Maar dat is echt omdat hij het theater zou doen. Als hij het op Twitter zou doen, zou ik het al niet meer leuk vinden. En het gaat ook, vind ik, altijd als ik naar zijn voorstelling ga, over alles en iedereen en de mens. En uiteindelijk is het één grote, kun je het allemaal terugbrengen tot, wil je melk en suiker in de koffie? Nee, de wereld is mij al absurd genoeg.
Mm-hmm.
Ik moet daar heel erg om lachen. Ik zou het zelf niet kunnen. Ik ben ook helemaal niet zo'n controversiële maker in mijn eigen beleving. Ik heb wel eens een controverse gehad met mensen die
ja.
beledigd waren over mij. En dat was ook denk ik wel heel leerzaam, dat ik toen gemerkt heb, van, oh, wacht eventjes. Je hoeft dus helemaal niet kwaadaardig te zijn om bij andere mensen de indruk te wekken dat je echt een en al evil bent.
Maar dat is
en de les was, als ik dus helemaal flip, wat ik best wel eens bij Theo in de zaal gehad heb, dat ik dacht, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk.
Ja.
En iedereen zit te lachen. Dat ik mezelf toe moet spreken. En dan moet zeggen, oké, maar we zijn nu in het theater. Hij zegt het niet op straat tegen een willekeurig iemand. Hij zegt het niet in de politiek. Nou, doe er maar wat mee. Probeer te zien waar het vandaan komt. En dan heb je een veel leukere avond. Het is veel waardevoller. En je krijgt veel meer kans. De conclusie kan ook zijn, ik heb hier niks mee. Zoals ik bijvoorbeeld heel lang met Louis C.K. had. Dat ik dacht, ja, als het de hele tijd maar over aftrekken gaat, dan ga ik naar iemand anders kijken.
Ja.
Omdat het gewoon het onderwerp me niet zo interesseerde. En op een gegeven moment waren er weer andere dingen die ik wel goed vind.
Ja.
Het is natuurlijk grappig dat zijn ondergang geworden is.
Ja.
Terwijl, als er voorstellingen gingen erover, van ik ben een lopend vat hormonen,
ja.
dat daarmee worstelt. Nou, en heel veel mensen herkenden
bekijkt,
dat. Nee, nou, maar heel veel, sterker nog, heel veel mensen herkenden dat.
Ja.
En vonden het daarom zo goed.
Ja,
ja en dan blijkt dat hij dat ook is. Nou ja, dat
had je wel kunnen aanvoelen.
Ja, los nog even van wat het nou allemaal is. En wat ik ook nog even reageer. Want Daniel die zei hier ook in de uitzending dat Woody Allen een pedo was.
Oh ja.
Volgens, ik heb de biografie van Woody Allen gelezen. Ik heb er een beetje in verdiept. Ik geloof niet dat dat zo'n uitgemaakte zaak is. Wilde ik nog even.
Oké, ja.
Maar het leuke is nou net van, als je dat op het podium, dan krijgt het een andere. Maar ook dat zei hij in een soort ironisch iets van, hahaha, ik vind iemand leuk die ook niet deugt. En dat mag. Dat is eigenlijk wat hij wilde zeggen. Dus daarin, dat snap ik alleen.
En niet zeggen, ook weer hetzelfde.
Alleen dan merk je dus al dat als de context. Ja, alleen dan merk je dus al dat zodra, als je dat in een gesprek doet, of als je een stukje knipt uit wat ik net zei, namelijk dat racisme best leuk is, ja. En je zet dat los en je gaat daar verontwaardigd over zijn, dan ga je heel veel mensen zover krijgen om ook verontwaardigd te zijn. Ja. Daar twijfel ik niet aan.
Maar de moeilijkheid
en binnen het theater denk je, nou, laten we nou godsnaam die plek,
ja.
Laten we daar dan eventjes ophouden met die verontwaardiging. En ook binnen een roman, en ook binnen een schilderij. En dan heeft het muntje twee kanten. Dan moet je dus ook niet schilderijen of theatervoorstellingen heel goed gaan vinden, omdat daar dan iets moreel heel verhevigs gaan zeggen. Dus dat ben je dan kwijt. Maar daar krijg je verschrikkelijk veel voor in de plaats. En als je dan politiek wil deugen, dan kan je naar God weet, dan kan je naar Amnesty gaan. En daar is heel veel werk te doen. En, ja. En terecht en heel belangrijk. Niks mis mee.
Ja. De moeilijkheid is, had ik het met Daniel ook over.
Er is geen moeilijkheid. Ja.
Het ingewikkelde.
Dat is de moeilijkheid. Dat snap je niet, jongen.
Nou ja.
Nee, maar sorry.
Intrigerend. En daar had ik met Daniel ook over. Dat wat jij, het moment dat jij mensen over je heen kreeg. Omdat je met een gehandicap. Dat was iets mee wat je net vertelde. En toen zei je. Oh, maar ik had helemaal niet die intentie. Dat is natuurlijk het ingewikkelde. Je weet iemands intentie niet.
Nee.
Hoe ga je daarmee om dan? Hoe?
Nou, en soms denk je, ik weet iemands intentie wel. En daarom vond ik het een heel lelijke voorstelling, zeg je dan. Ja. Ik vond het lelijk. Of omdat hij te veel aan de deugd was. Of omdat ik het idee had dat hij oprecht niet deugt. Maar omdat hij dus niet in staat was om gewoon te spelen. Dus dat is hoe ik...
Hoe bedoel je?
Als kijker... Nou, als een voorstelling goed is, dan is die voorstelling losgezongen.
Ja.
Van degene die je maakt. Die zet hem op het podium. Dat is voor mij ook, als een voorstelling af is, dan kunnen mensen mij er niet zoveel over zeggen. Dan kunnen ze zeggen, ik vond de voorstelling niet mooi. Dan denk ik, dat zou zomaar kunnen. Ik heb hem ook maar gemaakt. Het is wel een beetje van, als iemand zegt, vind je jouw kind niet mooi? Dat hij denkt van, het is mijn kind. Dus ja. ik heb er wel gevoelens naar. Maar ik realiseer me heel erg dat andere mensen veel meer foto's van hun eigen kinderen maken dan van mijn kinderen. Dus er zal iets zijn in mij wat niet helemaal eerlijk is,
ja,
over mijn waardering ervoor. Maar dus ik realiseer me ook wel van, ja, iedereen heeft zijn eigen ding waar hij heel erg van houdt. Ik weet niet of dit nog een antwoord is op een vraag die jij stelde.
Ik weet de vraag.
Het was wel een voorbeeld.
Nee, we hadden het over dat je iemand. Er wordt altijd gezegd, bij humor gaat het over context en intentie. Maar je weet, iemands intentie kan je heel, heel moeilijk beoordelen.
Ja.
Of intentie en het subject. Het object.
Ik denk dat er wel, wat mij ook onderscheidt van veel kleinkunstenaars in Nederland. Jij hebt op de toneelschool gezeten.
Ja.
En ik heb het idee dat de Nederlandse kunstacademies, of het nou de toneelschool is of de, heel erg bezig zijn met de persoonlijke groei van de makers en hoe je je voelt en waar je mee bezig bent en wat zou de maker willen. En het is als maker dat daar iets heel dieps in zit. Ik hoorde in een andere podcast, hoorde ik Ruud Wijsman tegen Theo Maassen zeggen, er zijn twee soorten cabaretiers, bouillonblokjes en vers getrokken bouillon.
Ja. Ja.
En toen was het even stil. En toen, grote roffel, wie zou hij dan goed vinden? Nou, grote verrassing, de echte bouillon. Want daar is heel hard aan gewerkt.
Ja.
En ik denk, klinkklare onzin. Ja. Als ik iets proef en het is heel lekker, dan denk ik, jezus, wat lekker. En als iemand zegt, dit is een bouillonblokje, dan denk ik, jeetje, wat heb je dat slim gedaan.
Ja.
Dat is wat een goede voorstelling is. Of er nou, wat er achter de scherm, dat is dat grappige. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk één grote goocheltruc. Maar het is uiteindelijk natuurlijk altijd zo dat de tovenaar helemaal niet kan vliegen. Ja. Maar dat je dus zegt van, maar jeetje, wat heb je dat mooi verbloemd. En als het heel goed is, dan dacht ik even dat je vloog. Maar ik ben ook niet gek, dus ik weet ook wel dat het... dat het toch Lies Visgedijk was, ja, om maar iemand te noemen. En dat ik het even vergat. Dat ik dacht, oh, dit is even echt. Dan ben ik even opgetild. Dan denk je, wat leuk. En ik heb het idee dat... Dus als ik... Volgens mij... Mijn regisseurs... die doen het ook niet goed op de Nederlandse Kunstacademie. Pieter Bouwman, die volgens mij een heel belangrijke regisseur is geweest van heel veel mensen. Ja, die heeft geen vaste aanstelling op een toneelacademie. Dat is allemaal één groep mensen. Daarna had ik Dick van der Toorn. Die heeft in Engeland gestudeerd.
Ja.
En de Engelse opleiding is een veel technischere opleiding. Als je dan toneel studeert, dan ga je grote toneelstukken lezen. En dan ga je op een veel afstandelijkere manier ernaar kijken. Dus je moet wel voelen, je moet wel aanwezig zijn. Maar het is een veel technischere manier. En niet de hele tijd maar zeggen van... wat voelde die? Hoe was de echte bouillon? Het is gewoon een vak. En een goede chefkok zal zeggen van... oh nee, dan moet je geen bouillon maken. Je hebt een heel restaurant te runnen. Ja. Dat kan nou net uit een potje. Dat proeft niemand. Dit moet je doen. Oh, wow, nou, dat scheelt me weer heel veel geld en tijd en moeite. Het gaat erom dat diegene iets lekkers eet.
Ja, ja.
En niet dat ik een goed verhaal heb. Ongetwijfeld gaat het daar ook over. Maar dat zou het niet over moeten gaan. Of het is onderdeel van de beleving.
Mm-hmm.
Hè? Dat ze zeggen, ja, ik heb heel lang aan het bouillon. Oh, nou, proef het. Nou, met wijn is dat. En dan is dan de helft van de lol dat iemand een heel verhaal blijft. Allemaal prima. Als je er maar niet in gaat geloven. En ik kom uit die school. Ik heb een studie gedaan op de universiteit. En ik heb geen kunstopleiding gehad waarin de hele tijd maar aan mensen werd verteld, wat voel je? En ik geloof best dat het zin heeft. En ik heb ook mensen ontmoet die daar wel les hebben gehad en die daar... Maar ik geloof wel dat mij anders maakt in hoe ik er naar kijk. En dat ik wat dat betreft meer uit de Anglo-Saxische traditie kom.
Ja.
Waarin je veel technischer praat over het vak en veel minder mythologiseert over gevoelens en intentie. Tuurlijk moet de intentie... Eigenlijk interesseert het me niet wat de intentie van de maker is. Op het moment dat ik kijk, is dat voorstelling is van mij. Dan moet die maker eigenlijk zijn mond houden. En het is leuk dat die maker nog iets zegt om me te helpen. Maar voor hetzelfde geld helpt het me van de wal in de stroot. Dus ik luister naar interviews met schrijvers. En dat vind ik soms heel erg leuk. Maar het kan niet zo zijn dat het boek goed wordt omdat de schrijver mij er een gebruiksaanwijzing mee heeft gegeven. Het kan wel dat het wat toegankelijker wordt of dat ik aangezet word. Maar het werk op zich, de intentie van de schrijver, het maakt er geen ene...
Daar ben je niet...
Nee, de intentie van mij als beschouwer moet zijn... Ik zit in een amorele ruimte.
Ja.
Iemand heeft iets gemaakt. Ik ga daar nu mee aan de slag.
Ja.
Daarom ben ik daar heel principieel in. Dat heeft heel veel nadelen, maar ook heel veel voordelen. Dus iemand hoeft niet sympathiek te zijn om heel goed te zijn. Iemand hoeft het ook niet te menen. Iemand kan ook heel... Dat is allemaal leuk voor de gesprekken achteraf en voor biografieën.
Maar als Daniel zegt, Auschwitz loopt je, dan ga je toch bij jezelf na wat je net deed, dan ga je toch zeggen...
Nou, maar dan is er nog een verschil.
Dan ga je toch nadenken over zijn intentie. Het gaat hem niet over gevoel.
Nou,
toch?
Maar als dat in een gesprek is met jou, is dat wat anders dan in het theater.
Ja.
Maar dan nog, gelukkig, omdat ik een beetje hoop dat ik mijn hoofd een beetje soepel hou, lukt het mij, ook omdat ik verder van die oorlog afgeboren ben en er waarschijnlijk toch iets makkelijker afstand van kan, lukt het me om te denken, hij bedoelt helemaal niet. Hij bedoelt niets. Hij bedoelt alleen maar een ongemakkelijk loopje. En hij vindt het leuk om dat een beetje via een nare manier te zeggen. En daar hou ik ook van. Alleen ik zou het anders doen, omdat voor mij andere dingen naar zijn.
Ja.
Ik heb weer minder problemen met het woord kanker. Daar hebben andere mensen weer problemen mee. Nou ja, goed, daar had hij het ook even over. Mm-hmm. Dat hij zegt, van, ja, kan ik dat woord nog gebruiken waar je bij bent? Maar als iemand op het podium het zegt, dan is het een hele andere wet. Dan is dat niet Daniel. Ook al heet hij Daniel en zegt hij, ik ben Daniel. Dan is dat die voorstelling. En dan kan ik hooguit zeggen, ik vond het overtuigend of niet. Dus als ik naar Daniels voorstelling keek, die vorige, dan zie ik dan zie ik een afproduct waarvan ik denk, ben ik het daarmee eens? En denk ik, ja, nou, ik vond de vorige voorstelling eigenlijk beter dan. En die nieuwe ben ik heel erg benieuwd naar. Mm-hmm. Ik vond er hele grappige dingen in zitten. Vond het interessant dat hij besloot om piano te gaan spelen. Ik was niet overtuigd dat dat de voorstelling beter maakte. Mm-hmm. Maar omdat het interessant was, heb ik me zeker niet verveeld. En ik zal zeker naar zijn volgende voorstelling gaan. Want er zit zoveel grappigs in. En er zou. Vind ik het heel leuk om het daarover te hebben. Maar het zou heel goed kunnen dat zijn intentie om die piano erin te doen iets heel anders was. Het interesseert me dan op dat moment niet meer. Ik zeg, ja, maar wat ik zie, ja, is dit.
Ja.
En dan kan iemand tegen mij zeggen, nee, maar hij zei dat. En dan zeg ik, oké, dat zou ook kunnen. Ja. Maar dan ben ik trouwens, dat zeg ik bijna nooit. Want ik ben vrij totalitair als ik aan het uitleggen. Dat is jammer. Maar dan ben ik heel erg van mening dat ik het goed zie. Hoewel het heel leuk is als iemand me op van gedachten kan veranderen.
Ja.
Ik praat maar door omdat ik hoop dat ik ook 2 podcasts krijg. Maar ik weet niet of we dat moeten doen.
Wacht even hoor, ik had nog wat vragen.
Maar ik lag helemaal niet wakker hoor van die opmerking van Daniel. Ik probeerde meer een voorbeeld te geven van... voor de een is dit heel erg pijnlijk. Voor de ander is dat heel erg pijnlijk. En daarin geldt natuurlijk wel de intentie. Van ik ken Daniel en ik heb het idee dat ik jou door die podcast ook wel ken.
Mm-hmm.
Er zit geen... En, maar ik word wel dan even geconfronteerd. Dat ik denk, ja, grappig. Dat is wat dat woord nu is. Maar ik denk dat... dat ik weer veel minder heftig reageer op iemand die iets over verkrachting heeft. Terwijl als ik me er iets meer bij voor zou stellen...
Yeah.
Dat ik daar helemaal kapot van zou zijn. En ik prijs me hooguit gelukkig dat ik daar niet zo getraumatiseerd in ben... dat ik dat zo voel. Dus ik ben me heel bewust van hoe arbitrair dat is.
Ja.
Maar goed.
Nee, dat snap ik. Maar waarom ik vroeg over intentie is... dat zie je vaak, dat een voorstelling... langs een politieke maatlat wordt gelegd... is dat mensen dan gaan twijfelen... en gaan zeggen... Ja, Theo Maas is een slecht mens, want hij zegt dit soort dingen.
Maar dan ontsla je jezelf als toeschouwer... van de verplichting om zelf je standpunt te bepalen... ten opzichte van al die thema's.
Ja.
Het gaat er op dat moment niet over of Theo Maas een slecht mens is.
Nee, maar
het
dat gaat zie je vaak gebeuren. Over,
ja, en dat is de makkelijkste weg om ergens een mening over te hebben. Ja. Namelijk, dan kan je verontwaardigd zijn en dan kan je boos zijn. Maar ik denk dat het niet zoveel oplevert en dat het niet mooi is en geen toevoeging.
Maar de moeilijkheid, wederom... is dat merkte ik bij Daniel ook. Want toen ik had al zijn voorstelling gezien. Toen had ik een beeld over wie hij is. Dat ik doe het ook. Want ik ben het met je eens.
Natuurlijk.
Ik denk ook. En toen sprak ik hem. En toen dacht ik, ja, maar dat is een heel ander iemand dan op het podium. Maar het moeilijke is, je kijkt naar iemand op een podium. Dus je denkt, je gaat diegene beoordelen op wie die is.
Ja, goed. Ik denk dat ik heel gelukkig zou zijn met Zadie Smit. Maar ik weet ook wel dat als ik haar zou ontmoeten, dat ze zou denken... flaptrol uit Nederland en door zou lopen. Dus ik hecht mij aan haar werk. En dan is het verleidelijk. Maar ja, dat is natuurlijk met mensen in het echt ook zo. Je wordt verliefd op iemand. Maar je wordt natuurlijk verliefd op een versie van diegene... die ook iets over jezelf zegt.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat die liefde niks waard is. En zo nu en dan slaat er iets over. En dat is wat het kwetsbaar en interessant maakt om te leven. Maar... ik denk zelfs in een relatie dat eerlijkheid heel erg overschat wordt. Althans, letterlijke eerlijkheid. Ja, je kent iemand niet. Je bent eenzaam. Ook in een relatie ben je de hele tijd eenzaam. Alleen in een relatie probeer je daar... en dat doe je in kunst ook en in vriendschappen ook... probeer je daar zo nu en dan doorheen te prikken. En voor mij is kunst een goede manier... om me daar een beetje in te oefenen. Maar ook dat is denk ik helemaal niet iets wat je aan iedereen op kan leggen. Ik denk wel dat je goed kunstonderwijs kan geven... waardoor je mensen de kans geeft überhaupt om er in de buurt te komen. En het helpt niet als je meteen al begint over hoe belangrijk kunst is... en hoe belangrijk boeken zijn. Dat je kinderen ook uitlegt dat een boek leuk kan zijn. Dat je moet lezen wat je leuk vindt. Dat betekent niet dat je kinderen alleen maar moet laten lezen wat ze leuk vinden. Want dan komen ze niet in aanraking met iets waarvan ze niet wisten dat ze het leuk zouden vinden. Dus dat is allemaal heel erg ingewikkeld.
Ja.
Hoe je dat aangeeft. Maar er zijn ook mensen... die gewoon heel erg willen fietsen en dan stoppen voor een vogel... daarnaar kijken en denken, wat is de wereld te groot en wat ben ik onbeduidend. En dat ze het daaruit halen, dat ze zeiden, jeetje, ik heb die vogel gezien. En dat is niet minder geëngageerd of wat dan ook dan kunst. Dat is ook een manier om te overleven. En het kan ook zijn dat je zegt van ja, ik hou heel erg van timmeren. En ik vind het ongelooflijk leuk als het me lukt om iets te maken zonder lijm, wat toch heel stevig staat. Dan heb je ook een overwinning op de werkelijkheid.
Ja.
Dus dat het voor mij belangrijk is, wil helemaal niet zeggen dat ik denk dat dat een soort... dat iedereen dat maar interessant en goed moet vinden. Dat is ingewikkeld natuurlijk van kunstonderwijs. Maar dat is ingewikkelder van alle onderwijs. Je moet kinderen wiskunde geven, zodat de kinderen die echt iets met wiskunde willen en kunnen, die bodem hebben. En daarom is school ook zo ingewikkeld. Is één ding wat je heel leuk vindt en heel veel dingen die je niet leuk vindt. Maar ja, dat... En het probleem natuurlijk van amusement is en zo, dat alle dingen die niet leuk zouden kunnen zijn, worden weggehouden van je. Want het moet vooral leuk zijn. Ook het onderwijs moet vooral leuk zijn. Terwijl, dat is natuurlijk niet zo. Voorstelling voor volwassenen, die moet goed zijn. Maar voor kinderen, nou, dan zie je maar eens iets wat je niet mooi vindt. Het is de enige manier om erachter te komen of je spruitjes lekker vindt, is om ze te proeven. En niet de eerste keer al zeggen dat je ze niet lust. Ja. Maar probeer ze later nog maar een keertje. Ja. Dat is opvoeden. En dat, ja, daar gaat het ook allemaal aan mis.
Ja, mensen. En dan is het nu even tijd om in dit pauzenummer jullie duidelijk te maken dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven. Je kan recensies schrijven in iTunes. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je monies droppen, zodat ik deze podcast kan blijven maken. En je kan de show notes van deze aflevering lezen. En je kan nog heel veel andere leuke dingen doen op die site. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Micha Wertheim. Hoe is het met je vertrouwen met het publiek? Je schreef namelijk dat je
stuk
je bent opgevoed met veel wantrouwen. En in het begin wantrouwde je het publiek ook.
Ik denk dat ik niet zo controle daarover had. Dus ik... Ja, het is niet... Het is natuurlijk dat publiek is... Maar het gaat gewoon over andere mensen. Hoe vertrouw je andere mensen?
Ja.
En het is vrij makkelijk. Nee, het is niet makkelijk. Iedereen wordt opgevoed, of van zichzelf, dat biologisch, met een bepaalde manier van hoe je andere mensen ziet.
Zeker.
Je kan de wereld indelen in penissen en klootzakken die niet deugen. En mensen die wel deugen. En ik denk dat ik daar een beetje uit die cultuur kom. Terecht, omdat gewoon de helft van de familie verraden is en de andere helft gered is door... Echte helden, de mensen die onderduik gaven. Dan kan je van zeggen, ja, dat is ook, deden ze ook voor zichzelf. Nee, maar, er bestaat echt wel zoiets als mensen die deugen. Er bestaat ook iets als mensen die niet deugen. Maar ik heb moeten leren om toch niet mensen de hele tijd daarin in te delen. Omdat het uiteindelijk mij het zicht op de werkelijkheid en het plezier in het leven ontneemt. Ik ben heel somber over de mens. Ik ben heel somber over de toekomst. De kunst is om daar iets tegenover te stellen. En dat is in mijn geval, denk ik, dat probeerde ik in dat stuk voor de correspondent waar je aan refereert, om de woorden te brengen, is dat ik denk dat mijn relatie, dat de reden dat ik voor een publiek sta, dat iets te maken heeft met dat ik daar altijd erg mee bezig ben. Hoe verhoud ik me tot anderen? Toegang zoeken en tegelijkertijd wantrouwen hebben. Maar dat is, het was ook een ingang om op een persoonlijke manier weer iets te zeggen over Nanette. Wat een voorstelling is waar heel veel mensen wat van vonden. En waar ik ook wat van vond. En waarvan ik dacht, daar wil ik onder woorden brengen. En als schrijvend gedwongen werd mijn mening ietsje bij te stellen. En daarom is het leuk om erover te schrijven.
En was het niet, het kon me namelijk voorstellen. Ik moest denken, waar we het net ook over hadden, over die tweede voorstelling van die tweeluik. Bij die eerste voorstelling werd toen heel veel mensen wegliepen en boos waren ook.
Ja, dat viel ook wel mee. Hè? Er liepen er dan zo 4, 5 op een avond weg. Soms niemand.
Ja.
Een paar keer 20. Verreweg de meeste mensen vonden het leuk. Maar dat is de voorstelling waar ik niet bij was.
Ja,
dus sommige mensen vonden dat een beetje... Die voelden zich bekocht. Die konden daar niet omheen zien. Maar ik heb ook een keer een oude dame gesproken. Die zei, maar ik vind het gewoon zo leuk om jou te zien. En je was er niet. En dat vond ik mooi. Toen heel...
Ja.
Ik was daar heel naar van. En ik was daar heel boos op, intellectueel. En later heb ik mezelf... Nou, als je het hebt over voeden, heb ik gedacht van ja... Maar dat is dus ook legitiem. Zij vond het gewoon leuk om mij te zien. En daar kan ik van alles van vinden. Maar als dat is waarom zij naar het theater komt. En dat is er niet. Ja, nou dan heeft ze het recht om teleurgesteld te zijn. Maar dan is het weliswaar niet dat ze mij echt gezien. Maar als zij dat... Dat is, ik vertelde net over Zadie Smit dat ik ook denk dat ik haar ken.
Mm-hmm. Maar kreeg je niet een enorme deuk in je vertrouwen die je net...
Met Carré had.
Ja, en ja. Met je nou, controle wat ik daarover wat, hebben.
Ja, nou de controle daarover. Ik heb het idee dat ik me met die voorstelling waar ik niet bij ben... opener heb gezet dan ooit. En zo open dat ik was er niet eens bij om toen mensen wegliepen... om ze eventjes... in een paar grappige, cynische, slimme opmerkingen op hun plek te zetten. Want normaal gesproken, als de lopen bij mij na de laatste jaren wat minder... omdat ik zo mijn eigen publiek heb. Maar er lopen altijd mensen weg. Dat ja. Ik ben niet anders gewend dan dat mensen het niks vinden. En ik vind dat ook eigenlijk prima. Ik leg heel vaak een boek weg als ik het niet goed vind. En ik zelf blijf meestal zitten. Maar ik ben ook wel eens weggelopen bij een voorstelling. Dat ik trek dit gewoon niet. Het is echt... Maar dan vind ik het echt wel leuk. Het slappe lachen is ook het leukste als niet de hele klas hem heeft. Maar dat je met een paar mensen heel hard moet lachen. Dus als er een paar het niet leuk vinden, dan is het vaak nog leuker.
Ja.
Alleen deze mensen, die konden gewoon zeggen, ik vind het schandalig. En die liepen weg. En ik kon niks, want ik was er officieel niet. Ik was er soms ook echt niet. Maar meestal hing ik ergens tussen de lampen neer te kijken op het publiek. En ja, ik had me in mijn idee, in mijn gevoel heel erg blootgegeven.
Ja.
En dat was ook denk ik zo. En ik kon me daar niet tegen verweren. Nou, dat
je komt was dan, extreem dat komt kwetsbaar, terwijl je er niet was.
Ja. Ja, want... Oh ja, je hebt zo'n dingetje met kwetsbaarheid.
Ik snap wel wat kwetsbaarheid is. Maar ik had het laatst met iemand over en die zei... Ja, maar het komt omdat jij...
Nou, ik denk letterlijk, als je het nou hierover hebt... Ik denk dat kwetsbaarheid dus... je defensiemechanismes wegdoen. Ja. Dus door er niet te zijn... was ik niet in staat mezelf te verweren tegen mensen. En dat is een hele grote vorm van kwetsbaarheid.
Ja.
Denk ik. En het probleem volgens mij met virtuositeit op het podium... wat vaak op de toneelacademie heel goed wordt gevonden... dat je het heel knap kent, is onkwetsbaar... omdat je dus laat zien wat je goed kan. En dat is knap in het circus. En dat heeft ook soms een functie dat je denkt... Jezus, wat is het toch leuk om te zien... die iemand die zo knap iets kan. Maar ik weet nog dat Pieter Bouwman... Ik heb letterlijk gezegd toen ik voor het eerst met hem werkte... en helemaal vast zat bij mijn eerste show... en echt helemaal in de war was. Toen zei Helga en Geert van mijn Ipsaliaat, een hele aardige jongen... die zei tegen mij, ga maar met Pieter Bouwman werken. Moet je dan toch maar doen. En ik was er een beetje bang van, want ik vond hem altijd een beetje naar. Ook in Toemler, dan zei hij zo direct wat hij vond.
Ja.
Maar goed, ik ging toch zetten. En toen zei ik, ja, maar ik wil ook iets virtuoos doen. Ik wil iets laten zien wat ik kan. Toen zei hij, Micha, dat is het... allersaaist om naar te kijken.
Oh ja.
En hij zei het. En het gekke was, ik wist het. Hij zei, ik denk, ja, je hebt helemaal gelijk. Iemand die, ik vind het wel mooi hoor. Iemand die 10 ballen kan jongleren. Het is heel knap, omdat je denkt, dat heeft hij er veel moeite voor gedaan. Maar iemand die 2 ballen probeert te jongleren en het mislukt steeds, maar hij wil het zo graag, is oneindig veel interessanter om naar te kijken. Dus je moet volgens mij, wat je op de toneelschool leert, is volgens mij dat waar je goed in bent verbeteren. En daar dus op inzet. Ik had ook Ruud Wijsman zegt in dat interview met Theo Maassen... zegt hij ook dat hij op een gegeven moment ontdekte... dat zijn stem niet geschikt was voor zang. Ik denk dat misschien vanuit de musical... of zo, dat vanuit hij denkt dat zo is. Ik denk, iedereen heeft een stem die ongeschikt is voor zang. En dat is wat jouw stem uniek maakt. Mm-hmm. En dat, want als hij alleen maar geschikt was voor zang... dan zou ik met alles kunnen... inwisselen. Het is dat waar je niet in goed bent, wat jou onderscheidt.
Ja.
Brigitte Kaandorf heeft misschien, ik weet niet, misschien kan ze wel helemaal niet zingen of is het helemaal niet goed wat ze doet. Ik weet alleen maar dat het me raakt, dat ik het verschrikkelijk goed vind.
Ja.
Omdat ze, en Katinka Polderman, ik vind ook dat ze echt heel erg mooi kan zingen, maar ze omarmt ook dat wat ze is. Ze is schaamteloos in wie ze is. En ze denkt niet van, hier moet ik nog wat aan werken. Dat is wat er zo goed maakt,
ja.
Vind ik.
Hoe zorg je ervoor dat je niet je miskend voelt? Ik kan me voorstellen dat als...
Dat weet ik niet, want ik voel me verschrikkelijk miskend, ja. Voortdurend.
Ja, want je zei net al, ik hoop dat ik langer doorga dan dat 2 podcasts. Nou, dat stadia.
Hoe voorkom ik dat ik me niet miskend?
Ja, het kan me voorstellen.
Door gewoon
ik voel
iets
me ook
te
vaak miskend. Daarom vraag
nou ja,
ik
door
je
gewoon iets te maken. Voor mij geldt, en mij, dat geldt voor mij. En ik zolang ik gewoon iets, als ik zo'n stuk aan het schrijven ben, of een net, of als ik een voorstelling aan het maken ben, of dan ben ik daarmee bezig. En dan hoef ik niet na te denken over het feit dat we in een apocalyptische tijd leven, dat de gekken steeds meer de macht krijgen, dat ecologisch een totale. Dat is allemaal waar, maar daar kan ik niks aan doen. Wat ik wel kan doen, is proberen iets, de tijd die ik heb, te gebruiken, om er wat van te maken.
Ja.
Ik ken inmiddels, als je wat ouder bent, ken je wat mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Ik kan me er nog best iets bij voorstellen, maar ik merk wel dat als ik vandaag naar de studio toe fiets en ik zie de lucht en ik zie de bomen, denk je, nou, dat zie ik toch maar.
Moet je
dat heb ik dan nog maar. En een reden om te maken en te lezen is om jezelf daar aan te helpen herinneren. Want dat is in mijn geval, sommige mensen hebben een soort opgroep, die zien dat de hele tijd. Ik moet daar soms een beetje werk voor doen.
Ja, want dat wil ik vragen. Want in die voorstelling, die tweede van de tweeluik. Ik weet de naam niet, daarom zeg ik steeds tweede van.
Iemand anders.
Iemand anders.
Er komt trouwens, lieve luisteraars, waarschijnlijk ook niemand anders. Het derde deel. Het had ooit een drieluik moeten worden. Dat bleek wat veel. Dat vertelde ik ook in de voorstelling. Mm-hmm. Het is
niemand anders.
In een voorstelling voor een lege zaal. Wat natuurlijk heel passend is op het moment. Maar dan moeten mensen naar mijn website en zich opgeven voor de mailinglist.
Je maar gaat ik ben er een uiteindelijk. Voor een lege zaal
ik denk
spelen.
Nou, niemand anders. Ik weet niet wat het wordt en hoe het wordt. Maar derde deel komt eraan. Bedenk ik me net. Als we dan toch nu hier zitten. Maar misschien wordt dit pas uitgezonden als dat al geweest is. Nee, maar ik ga dat via mijn mailinglist bekendmaken.
Met wie maak je die voorstelling?
De nieuwe voorstelling maak ik met Gijsbert. Ja. Gijsbert van der Wanden. En die heeft mij eigenlijk ook bij die voorstelling waar ik niet bij was. Vanaf dat moment ben ik met hem samen gaan werken. Dat begon eigenlijk omdat hij is. Ik ken hem via de radio.
Mm-hmm.
Of eigenlijk, ja, hij werkt. Dus dat had ik met hem gemeen. En eigenlijk ook omdat hij over kunst schrijft. Hij schrijft over kunst. En dat vond ik was een leuk. Daar kende ik hem ook van. En ik, bij die voorstelling waar ik bij was, moest een soort radiomontage landschap gemaakt worden. Dus ik dacht, ik moet samenwerken met iemand die dat overzicht heeft.
Ja.
Hoe we dat monteren. En ik wist dat hij bij Vroeten ooit had geholpen. Van Arjen Ederveen, wat een van mijn.
Oh ja.
En Lennart Engelbert, een van mijn lievelingsprogramma's qua satire. En dat bleek heel erg goed te klikken. Hij was wel eens naar mijn voorstellingen en hij had wel eens een stukje van me geredigeerd. En met hem heb ik.
Wat doet
hij? Ja, hij schrijft.
Nee, maar wat doet hij met jou?
Wat hij met mij doet? Nou, het is gewoon met elkaar praten. Hij heeft, vind ik, goede. Hij heeft totaal geen theaterachtergrond. Behalve dat hij heel veel gezien heeft. En dat hij goed onder woorden kan brengen wat hij mooi vindt. Gewoon. We praten met elkaar over die voorstelling. En dan is hij een soort letterlijk een soort klankbord. Maar het is ook een beetje te vergelijken met een redacteur van een schrijver, denk ik vaak. Die als je je manuscript inlevert als schrijver, als je een goede redacteur hebt, dan zegt hij, weet je zeker dat je dat personage nodig hebt. Kan dat hele hoofdstuk er niet uit.
Oh ja.
En moet je niet nog eens nadenken over hoe je begint. Want je begint nu hier, maar volgens mij begint het verhaal eigenlijk pas 20 bladzijden verder. Dan kan je het hele begin weggooien. Op die manier kan ik op een hele opgeruimde manier met hem. Hij is ook heel geordend. Hij dwingt mij, dat is voor de grote stap die ik met hem gezet heb. Hij is heel erg van. Het is leuk dat slordige en dat omarmen van het feit dat je sommige dingen niet kan.
Ja.
Maar ik vind wel dat je bepaalde zinnen echt gewoon kraakhelder uit moet spreken. Want het zijn kernzinnen in je voorstelling en die ga je nu gewoon uit je hoofd leren. Want iedere avond zeg je het anders en soms breng je dat goed onder woorden. Het is ook gemakzucht om te zeggen van ja, nee, maar ik ben nou eenmaal iemand die de voorstelling niet iedere avond hetzelfde speelt. Nee, maar er zijn bepaalde dingen die moet je echt wel goed doen. Dat is gewoon zonde. En wat dat betreft is hij echt een redacteur. Hij is heel erg perfectionist.
Shit, ik had een vraag. Miskenning.
Ja, die voorstelling.
Ik wilde je vragen of het iets is wat je. Want dat zei je in iemand anders. Nee, sorry, hoe heette die twee nou ook weer?
Ergens anders was ik.
Ja,
was ik niet bij en niemand anders.
Ja.
Toen was ik iemand anders geworden. Als zoals je eigenlijk bij iedere voorstelling die je maakt. Weer iemand anders wordt.
Ja.
Omdat je ouder bent. Je wordt eigenlijk iedere dag natuurlijk iemand anders.
Maar in die voorstelling. Ik weet niet of ik dat denk dat je dat zei. Of dat echt gezegd is. Dat je redenen moet bedenken om je bed uit te komen. Daarom liet je die mensen ook die dingen zeggen. Toch? Waren dat redenen om uit bed te komen? Ja, in mijn hoofd
wat
is
ga je morgen doen?
Ja, wat ga je morgen doen? Ja. Wat is de moeite waard eigenlijk?
Ja, maar wat ga je morgen doen? In plaats van dus verlamd te worden door wat er allemaal aan zit te komen, kan je ook kijken, maar wat ga ik morgen doen? En als je daarop focust, dan kom je wat makkelijker door het leven. Ik had dat op het moment
maar moet je dat actief
nodig.
Is dat iets wat jij...
Nou, bij vlagen wel. Op dat moment had ik geloof dat ik, dat eindigde, die voorstelling eindigde dus dat mensen, die robot was depressief. Hè?
Oh ja, dat was
ik niet, het was de robot.
Ja.
En die zag het niet meer zitten. Die had ook op een gegeven moment geen stroom meer. En daar ging het helemaal niet goed mee.
Veel om en zo toch ook.
Ja, en op een gegeven moment ging hij op een therapiestoel zitten.
Ja.
En toen zei hij van ja, ik zie het eigenlijk niet meer zitten. En toen zei ik nou, misschien moet je dan eens nadenken of wat je morgen wil gaan doen. En dan kwamen er mensen uit het publiek, die vroeg ik dan, wil jij aan de robot zeggen waar je zin hebt om morgen te doen? En die mensen gingen dan voor de robot staan. En die zeiden nou, ik heb zin om morgen soep te maken. Of iemand zei, ik ga morgen zingen in een koor. Of ik ga morgen een stukje fietsen. Dat zeiden al die mensen. Maar wat ze niet wisten is dat we stiekem dat robotje een microfoon hadden, een camera hadden gegeven. Dus die mensen werden gefilmd. En aan het eind van de show werden alle mensen die tot dat moment in de tour hadden gezegd tegen de robot wat ze leuk vonden, in een compilatie getoond. Dus dat werd een steeds langere rij van mensen die zeiden, weet je waar ik zin in heb om te doen morgen? Dat is dit. En ik heb zin om dat te doen. En dat was heel... hij is veel langer, want we moesten op een gegeven moment werd hij te lang, omdat we zoveel mensen hadden en hebben een beetje een best-of moeten knippen. Maar dat heeft mij in die periode echt...
Dat was
Trump was toen ook net verkozen en... het was gewoon een heel vrolijke... dat je denkt van ja, je kan ook gewoon soep gaan maken. Iemand die zei, ja, ik heb een nieuwe motor gekocht en daar ga ik mee rijden. Nou, ik heb niets met motors, maar je zag aan die man dat hij daar zin in had. En dan krijg je ook weer zin om iets te doen. Hup, aan de
was er
arbeid.
Ook iemand die zei, ik ga morgen vertellen dat ik zwanger ben? Of wat
ja, nee, er waren de meest bijzondere dingen. Ja, ja. En iedere avond waren er ook... en sommige mensen praten, bleek opeens best wel moeilijk te praten op het podium. Oh, ja. Maar die zeiden dan toch waar ze zin in hadden. Wat dan over dat je ook denkt, jeetje, iedereen moet zichzelf vertellen wat hij morgen zal doen. En iedereen, en wat zal ik eens doen als ik uit bed kom? En dat vond ik, ik vind het leuk dat je dat jou dat opgevallen is. Want die voorstelling is
dat was het moment
daarna heel erg, voor zover die besproken werd, heel erg als een soort van, die eerste voorstelling, daar was hij niet, dat was revolutionair. En die tweede voorstelling, toen was hij er wel, toen ging hij daarop reflecteren. Maar dat was echt niet waar die voorstelling over ging. Dat was voor mij een hele, hele intieme voorstelling.
Ja, ja, ja.
En die eindigt ook met dat de zaal achter mij wordt een lege zaal geprojecteerd. En terwijl die mensen op een gegeven moment allemaal tegen dat robotje vertellen waar ze zin in hebben, dan kijk ik dan met dat robotje naar die hele computatie, zie je op de achtergrond de zaal langzaam vollopen. Maar dat is de zaal die we op hadden genomen toen de zaal volliep. Dus mensen zien zichzelf komen. Dus het gaat er ook over, als je eenmaal weer vertrouwt in de toekomst, dan durf je ook weer naar het theater. Dan ga je weer kijken.
Ja.
En dat, dat is voor mij, ik weet niet of mijn beste voorstelling was, maar het is wel een heel goed voorbeeld van hoe, als een voorstelling lukt, de voorstelling niet alleen iets aan het publiek geeft of iets maakt wat het publiek graag wil zien, maar voor mij ook een kans is om een bepaalde dingen onder ogen te zien en te kijken hoe ga ik daarmee om en ermee te spelen. Als je nou de depressie niet in je neemt, maar in een robot stopt, dan kan je met die depressie praten en dan kan je ermee omgaan. Het zou haast een oefening in therapie kunnen zijn. Alleen, dat was een manier om het te...
Dat zegt niet... Dat is een oefening in therapie, weet ik.
Maar wat ik echt meemaakte in periode, dat is allemaal heel anders. Dit is een gestileerde versie daarvan, waarin sommige dingen zwaarder zijn aangezet en sommige dingen helemaal weg zijn gehaald. Omdat ik dat. Dus de voorstelling is ook gewoon de voorstelling. Het is echt de robot die depressief is. En
Wat lach je?
Nou, dat ik het leuk vind dat je dat.
Maar het was ook het moment dat ik.
Zelf in een depressie kwam.
Nee. Toen wist ik veel. Dat ik toen het meest. Voor het eerst zag ik sentiment in de positieve zin van het woord.
Nou, ik denk dat ik daar ook wel iets meer tot de conclusie ben gekomen dat je dat best toe mag laten. Maar ik denk ook dat ik misschien in het begin wat meer woede was. En dat ik een deel van die woede ook een beetje kwijt ben geraakt. De eerste voorstelling. Mijn tweede zat volgens mij ook echt al sentiment in of zo hoor. Maar ik heb natuurlijk ook een beetje moeten leren kleuren en zo met alle mogelijkheden die je hebt. Maar in het begin, ja, ik denk ook dat ik wat veranderd ben. Dat zal zeker.
Is het intellectuele ook een afweermechanisme?
Ja, nou, dat is een van de dingen. Je zou Pieter Bouwman eens een keertje moeten vragen als gast. Want die kan daar hele zinnige dingen over zeggen. Maar dat is een van de dingen die eigenlijk Pieter met mij meteen wilde behandelen. Die zei van, kijk, datgene wat jij gebruikt om jezelf te beschermen, als je je in het nauw gedreven voelt, je intellectualisme, dat heeft dan te maken volgens hem. Het is ook niet rocket science, psychologie. Dat wat je thuis gebruikte om te overleven. De een moet dat thuis over daar macho zijn. Bij ons thuis was de code, als je kan intellectualiseren, dan
word je gezien.
Dan word je gezien en dan kan je ook verdedigen. Dat is de verdedigingsmechanisme die werkt.
Ja.
Bij andere mensen werkt pijn. Te zeggen, ik heb heel erg pijn. En dan snappen mensen, oké, nou dan gaan we naar de dokter. Dus zo heeft iedereen in zijn eigen jeugd. Nou, dat verdedigingsmechanisme, dat moet je niet weggooien. Je moet niet zeggen, dat is mijn zwakte. Maar dat is ook je kracht, want je bent gespecialiseerd daarin, zei hij. Hij vertelde toen als voorbeeld dat hij gewerkt had toen hij voor die regisseur was met mensen met een eetstoornis. Je kan zeggen, dat is heel erg, maar het zijn mensen wel met ongelofelijke discipline.
Ja.
Ja, maar echt met hele grote discipline. Alleen ze moeten die discipline zien aan te wenden voor iets waar ze wat aan hebben.
Ja.
Dus ik gebruik hem nu tegen zichzelf. En wat er bij mij vaak misging op het podium, is dat ik het intellectualisme aanwende om, als ik me bedreigd voelde, het publiek op afstand te houden. Omdat ik dacht van, ja, maar wacht eventjes. Maar dan laat ik zien even dat ik slimmer ben dan jullie. Dat ik er beter over na heb gedacht. Maar dan liet ik ze niet toe. Dus wat hij zei van, het is prima dat jij dat hebt. En toen ontstond het idee om voor mijn eerste voorstelling, een voorstelling te maken over een jongetje die denkt dat hij alles intellectueel op kan lossen.
Ja.
Die zichzelf oneindig veel beter vindt dan het publiek. En dat vond ik echt niet. Maar er was wel, als ik in het nauw gedreven word, was dat,
ging je dat
mijn
doen?
Go-to place. En dat moet je dus, door dat te omarmen, maak je het niet alleen onschadelijk. Maar hij zei, als jij ergens verstand van hebt, dan is het wel van arrogante jongetjes. Dus die kan je, dat is een thuiswedstrijd.
Ja.
En dat is een soort sleutel waar ik heel veel aan gehad heb. En zo heeft hij me er meer gegeven. Dat draag ik een beetje van een goede regisseur zoals Pieter Bouwman. Is, ja, op een gegeven moment, dan snap je, ah, dit is het. Dan heb je hem ook niet meer nodig.
Nee.
Ik geloof dus ook niet dat een regisseur iemand is die de hele tijd maar bij je zit en jou helpt om je moeilijke problemen op te lossen. Nee, een regisseur is iemand die zo nu en dan zegt, die je eraan helpt onthouden alleen maar. Van, nee, maar dat is juist wie jij bent.
Ja.
Wat je zegt dat je niet goed kan zingen, nou, zing dan maar. Laat me dat dan maar horen.
Ja. Nou, jongen. Wat ga je morgen doen?
Morgen schrijf ik mijn stukje voor de Volkskrant, voor het transitieteam.
Ja.
'S ochtends. En dan om 12:00 komen de kinderen al uit school. En dan maak ik meestal tosties. Dat is op een of andere reden een soort traditie geworden. Waar ik me dan maar aan houd. En
een tweeling, toch?
Ik ben begonnen met het maken van die nieuwe voorstelling. Niemand anders. En dat is leuk. Maar het is een hele rare tijd om te werken. Omdat je kan niet makkelijk in een studio. En ik moet wel eventjes. Ik ben er heel opgewonden over. Dus ik wil heel graag eigenlijk aan die. Ik had eigenlijk de knoop die ik doorhakte. Ik ga die voorstelling maken. Was vlak voordat ik tegen jou had gezegd. Oké, doen we dat interview. Maar eigenlijk wil ik nu alles uit mijn agenda hebben. Ik wil alleen maar die voorstelling maken. Nee, maar ik vind het leuk hoor om erover te praten. Maar dat is nu even. En ik denk ook dat vorige stuk over mij en het publiek, dat was ook eigenlijk een soort opruimen in mijn hoofd. Er moesten een aantal dingen uit. En opeens heb ik er zin om weer gewoon iets te maken. En ik opeens denk ik, ja, dat is, ik heb het. Terwijl ik nog helemaal niet af is. Dus ik ben ook van, oh god, als ik dit echt ga doen, krijg ik het rond.
Oké, dankjewel.
Nou, jij bedankt.
Ik denk dat we er wel twee hebben.
Ja, goddank.
Goddank. Ja, mensen, dit was het volledige gesprek dat ik had met Micha Wertheim. Ik wilde nog even zeggen over waar Micha en ik het over hadden, dat robotje in zijn voorstelling stond voor zijn depressie. Dat is dus echt een oefening. Dus mocht je heel erg somber zijn, dan kan je naar een voorwerp kijken en dan kan je daar je depressie op projecteren. Dus dan kan je denken, oh, dit is dus mijn somberte. En dat is heel fijn, want dan kan je er zeg maar met een afstandje naar kijken. Dan kan je denken, ja, ik ben het niet. Het is Het staat buiten mezelf. En dan kan je er een beetje objectief naar kijken. Dat kan soms heel erg helpen. Wat ga ik morgen doen? Ik ga morgen lekker de hele dag bouwpakketten, denk ik. Dat is natuurlijk geen werkwoord, maar dan ben ik in deze tweede lockdown een flink werkwoord van aan het maken. En wil je trouwens die bouwpakketten zien, dan kan dat op mijn Instagram pagina. Op Instagram dus. Heb een hele goede week en ik hoop dat je morgen ook iets leuks gaat doen. Tot ziens.